Goedenavond, hartelijk welkom. Groet ook degene die thuis zijn. Vele zieken van Elin. We hopen vanavond na te denken over Daniël 3. We zullen beginnen met het zingen van Psalm 96. Het zesde vers, Psalm 96 vers 6. Zullen we samen bidden. Barmhartig en groot God, u brengt ons bij elkaar deze avond. U hebt ons bewaard, beschermd. U geeft ons de rust, de vrede om bij elkaar te komen. Een wereld vol onrust. Een wereld waarin christenen worden vervolgd. Waarin mensen worden opgejaagd vanwege hun geloof, kerkdiensten worden verstoord, geeft u ons dit moment om in alle vrede en vrijheid uw woord open te doen en te luisteren. In die aansprekende geschiedenis die onze aandacht vraagt, zien we ook wat voor tegenstanders er zijn als het gaat om de dienst aan u. Hoeveel er een beroep op ons doet, op ons hart, op ons leven, wat ons afleidt van u. Te buigen voor dat wat uiteindelijk geen God is. En daarom bidden we des te meer om houvast in uw woord. Bidden we des te meer om het zien op de grote koning Jezus Christus. Vanuit hem te leven en vanuit hem ook nee te zeggen tegen dat wat afhoudt van u en uw eeuwige blijvende getuigenis. Zodat wij daadwerkelijk ook dienstbaar zullen zijn aan u. Werkt u zo door uw geest. Uw leven voedt u dat leven, sterkt u dat. En geef ons gerichtheid op u en de dingen van uw koninkrijk. En bidden geeft u ons een goede avond, een goed gesprek. Een luisterend oor, maar dan ook samen te delen wat ons bezig kan houden in deze tijd. En van elkaar ook daarin mogen leren. Elkaar daarin ook de weg wijzen. Wij bidden voor degenen die er niet kunnen zijn. De zieken die er zijn. Zij die zich hebben afgemeld. Anderen ook die op afstand met ons verbonden zijn. Het eerste gedeelte met ons delen. Heer, schenk genadig uw zegen in de verschillende omstandigheden van het leven. En maak ook daarin van u afhankelijk. Om Jezus Christus wil uw Zoon. Amen. We zullen samen lezen Daniël 3. Nou, als iedereen drie versen leest, dan zijn we in één keer rond. Moet u beginnen?
Koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond henen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappen der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappen der landschappen tot inwijding van het beeld hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht.
En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalters, des akkoordgezangers en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelver uren in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden.
Daarom te diertijd, als al de volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalten en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen, nedervallende, aanbaden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even terzelfde tijd Chaldeese mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: o koning, leef in der eeuwigheid.
Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psaltre en des akkoordsgezangs en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet neder wil en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld en uw goden eren ze niet. En zij aanbidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt.
Nu zijn we nog even in toorn en grimmigheid, dat er Sadrach, Mesach en Abednego volgden en dan. Toen werden de mannen voor het koning gebracht. En u kan heden antwoorden en zeggen hem: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gelieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult, het geluid is volgens de pijp, de citer, de vedel, de psalter en het akkoordsgezang en allerlei soorten muziek neervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb. Zo is het wel, maar zo gelieden het niet aanbidt, terzelfde uren zelfs geen geworpen worden in het midden van de oven, dus het brandende vuurs. En wie is de God die u lieten uit mijn handen verlossen zou?
Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet van nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs, en hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zijt bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden.
Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante zijn aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde de zijde en zeide dat men deze uren 7 maal meer heet maken zou dan men dien pleeg heet te maken. En tot de sterke mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen en in den oven, de brandende vuur. Toen werd er die mannen gebonden in een mantel, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. En ze wierpen hen in het midden van het oven, deze brandende vuur.
Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordde en zeide tot de koning, het is gewis, o koning.
Maar antwoordde en zeide niet, ik zie vier mannen doorwandelen in het midden des vuurs, en er is geen verderf van hen, en die in de gedaante des vierde is, gelijk een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van een oven, des brandende vuurs, en antwoordde en sprak, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten der Allerhoogste, Gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvoogden en de raadsheren des konings deze mannen beziende, omdat het vuur over hen lichamen niet geheerst had en dat het haar hoofd niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren. Ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was.
Nebukadnezar antwoordde en zei, gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden aan zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat ze geen God eerden, mogen gaan baden, dan hun God. Daarom wordt van mij in de aangegeven dat alle volk, natie en dom, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden, en zijn huis tot een dekhoop gesteld worden. Want er is geen andere God die voor alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel.
Het is een heel contrast als je het eind van hoofdstuk 2 vergelijkt met het begin van Daniël 3. Het eind van hoofdstuk 2 beleed Daniël, het is de waarheid dat ulieder God een God der goden is. Een Heere der koningen die verborgenheden openbaart, terwijl je deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. En moest kijken wat u hier doet, hier in Daniël 3. Hij blijkt vergeten te zijn dat zijn koninkrijk, net als alle andere koninkrijken van de aarde, eindig zijn. Voorbij zullen gaan. Het lijkt alsof zijn gedachten wat zijn blijven hangen bij dat gouden beeld. Dat gouden hoofd van dat beeld. Dat was hij, dat was zijn koninkrijk. En dat gouden hoofd dat lijkt in zijn gedachten wel uitgegroeid te zijn tot een gouden beeld. Dat ben ik. Nou, in het dal van Dura, in de buurt van de hoofdstad van Babel, daar laat hij een gouden beeld neerzetten. Het is maar liefst 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Nou, dat zijn veelzeggende getallen. 7, dat duidt in de Bijbel op een volheid, totaliteit, volmaaktheid. Dat wat zich aan God probeert te meten, dat komt niet verder dan 6. Goliath de Reus kwam niet verder dan 6 el en nog wat. En Nebukadnezar, die haalt het ook niet bij God, ook al spant hij zich daarvoor enorm in. Dat beeld, 60 ellen hoog, 6 ellen breed. Bijna goddelijk, zou je zeggen. Maar bijna goddelijk is duivels. Als we 60 ellen hoog en die 6 ellen breed omrekenen naar onze maten, dan kom je uit op 30 meter hoogte en 3 meter breed. Het is dus een kolossaal beeld geweest. Om dat goed te kunnen zien, dat beeld, moet je ook op afstand staan. Dichter bovenop kun je de grootte niet op je in laten werken. En daarbij moeten we ons realiseren dat het beeld dat blinkt naar alle kanten toe. Het is met goud overtrokken. Moet je indenken als je daar staat en de zon die schijnt. Er blinkt en schittert van alle kanten. Het is letterlijk oogverblindend. Wanneer dat beeld klaar is, moet het ook worden ingewijd. Alle stadhouders, alle ministers, iedereen die een belangrijke positie heeft in het land, die wordt uitgenodigd. En als het feest begint, dan zullen al die mensen moeten neerknielen voor dat beeld dat Nebukadnezar heeft laten oprichten. Meneer Rout, een boodschapper van de koning, die geeft de aanwijzingen. En zodra het orkest begint te spelen, dan buigt men voor het beeld. Wie niet knielt, het beeld niet aanbidt, die krijgt de doodstraf. Die wordt in een vurige oven geworpen die daarvoor is gebouwd. Het vuur brandt al. En die mensenmenigte om dat beeld heen, die kan onder de uitnodiging niet uit. Ze staan daar, ze moesten er zijn. En als ze daar staan, kunnen ze ook niet overeind blijven. Of het moet hen hun leven kosten. De indruk dat dat allemaal angstvallig in de gaten gehouden wordt. Zijn hier dissidenten. En op het moment dat het muziekkorps begint te spelen, buigen de mensen in één keer neer. Uitgezonden die drie, Sadrach, Mesach, Abednego. Vrienden van Daniel. Daniel die we zelf in dit hoofdstuk niet genoemd zien. Alles lijkt erop dat die drie vrienden heel nauwkeurig in de gaten zijn gehouden. Van, het zal toch niet, die mannen, die Joodse mannen, die buitenlanders. En als ze voor de koning worden geleid, dan is hij witheet. En hij vraagt hen of ze bewust zijn goden en dat gouden beeld niet aanbeden hebben. Moet je even indenken als je daar staat. Het vuur van die oven, dat knettert op de achtergrond. Moet je dat ook maar niet buigen. Ze krijgen nog een kans van de koning. Moet je daar nou je leven voor over hebben? Je kunt toch ook buigen zonder dat je dat beeld aanbidt. En je kunt toch eigenlijk ook niet anders. Zou bij ons zulke gedachten niet bij ons boven kunnen komen? Van God zal toch wel begrijpen dat we in zo'n situatie niet anders kunnen doen dan dit. Nou, wat er ook in hun gedachten is gekomen. Zij kunnen niet anders dan blijven staan. Niet buigen. Want buigen, dat zou voor hen verloochenen betekenen van hun God. God van het verbond. Zij moeten uitkomen voor de Heere, de God van Israël. De God van hun vaderen. Hun blijven staan is een vrijmoedig getuigenis. En ze laten het ook weten. Wat het ook kost, ze zullen niet buigen. Als je zo'n geschiedenis op je in laat werken, dan vraag je jezelf af, als ik daar nou gestaan had. Als ik daar gestaan had, terwijl dat bevel klonk, zou ik dan blijven staan? Of zou ik dan toch maar even niet vergeten dat ik christen ben? Wordt de Heere vaak niet om veel minder verloochend? Buigen wij niet soms heel gemakkelijk voor onze eigen beeldjes? Moet je dan toch maar niet. Als je Nebukadnezar hier hoort zeggen. Als u dit beeld niet aanbidt. Dan zult u ogenblikkelijk in de oven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit zijn hand kan redden? Moet je daarop zeggen. Wat moeten Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden? Nou, ze zeggen, wij hoeven eigenlijk niets te zeggen. Zal het zo zijn? dat we in die oven terechtkomen. De God die wij eren is machtig genoeg om ons uit de oven des brandende vuurs te verlossen. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Die mannen die geven koning Nebukadnezar dus niet het laatste woord. God krijgt van die mannen het laatste woord. Het beslissende woord. Wat Nebukadnezar vergeten blijkt te zijn. Dat blijken die drie vrienden niet vergeten te zijn. Voor hen is God de God der goden. Het is de God die ze dienen. Het is de God die ze eren. En de verering van die God kan niet samengaan met dat buigen voor dat beeld. Omdat niets het haalt bij hun God. God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die zich bekend maakt in zijn woord. De God die zich doet kennen in zijn Zoon Jezus Christus. Natuurlijk. Dat weten we en dat beleiden we. Maar nu aan die belijdenis ook je consequenties te verbinden in het leven van alle dag. Als om ons heen de macht van de duisternis apocalyptische vormen zien aannemen. Als je wat gaat kosten als je God beleid als de enige God in Jezus Christus erkent als redder en zaligmaker. Nou, dan besef je des te meer dat alleen de geest je staande kan houden. Alleen de geest kan die belijdenis levend houden. Zo zelfs dat die belijdenis wordt omgezet in daden. En daarom staan op die belijdenis Jezus Christus. Dan sta je vast. Al blijkt zelfs dan, als je weet dat Jezus Christus de vaste grond onder je leven is, je nog wel eens te kunnen vallen. Petrus, spreek die heerlijke belijdenis uit, maar dan toch. Juist dan te weten en te ervaren dat wat Jezus tegen Petrus zegt, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden. Dan zal hij dus ook oprichten wat gevallen is. Net zoals hij Petrus opricht na zijn verloochening. Hij hem opzoekt en hem vraagt, maar heb je me lief, Petrus? Ja, u weet dat ik u lief heb. Nou, zo te leren leven vanuit het geloof. Net als die drie vrienden. Hij machtig genoeg is om te kunnen redden, geen twijfel mogelijk. Of God het dan doet op die manier. Nou, hoe het er staat, zie je dat ze het aan de Heere overlaten. Ze schrijven het God niet voor, hij is God. En hier zie je dus ook dat ze eerbiedige afstand houden. En tegelijk klinkt het in hun belijdenis door, hij kan en hij wil het. En daarom in de overgave aan hem vinden ze rust. Dat betekent voor hen niet dat ze zo zonder meer voor het vuur worden bewaard. Hun geloof hangt dus ook niet af van de afloop van deze geschiedenis. En uiteindelijk is het ook niet het belangrijkste dat zij te levend afbrengen. Het belangrijkste is dat hun God niet gelasterd wordt door dat wat ze doen. Gelasterd door de God van Israël in te wisselen voor de goden van Babel. En daarmee voor de koning van Babel. Niet hun leven, maar de eer van God staat voorop. Hun trouw aan de Heere is dus niet afhankelijk van hun redding. Hoe het ook afloopt, ze zullen niet buigen. Voor hun God gaan ze zelfs door het vuur. Kijk, wij gebruiken dat wel als een uitdrukking. Ik steek mijn hand ervoor in het vuur. Stel dat je nou letterlijk zou moeten doen. Je moet je vinger maar eens even branden. En dan je hand in het vuur. Al wacht hen hier het vuur, ze zullen niet buigen omwille van hun God. Intussen staat Nebukadnezar daar, zijn gezicht vertrokken van woede. Wat een waanzin, niet buigen. Nou, die oven dan maar eens even keer heter stoken. Zo heet mogelijk. En ze horen die drie mannen vastgebonden, met kleren al in de hete oven gegooid. Het vuur is zo heet dat de soldaten die die opdracht hebben, dood neervallen. Nebukadnezar gaat ervan uit dat hij gewonnen heeft. En dit is toch wel een voorbeeld voor de rest van het volk. Er is toch niemand die het in zijn hoofd zal halen, niet te buigen voor hem en voor het beeld. Hij slaat het schouwspel gade. En hij kan precies zien wat er gebeurt. En hij vult het als het ware voor zichzelf in. Die mannen worden verteerd. Dit is het gevolg van het niet vereren van zijn goden. Niet aanbidden van het gouden beeld. Verdiende straf. Ja, waar is hun God nu? Hij is er. En op het moment dat Nebukadnezar zich dat realiseert, raakt hij helemaal in de war. Die mannen die vatten geen vlam. En hoeveel waren het er ook alweer die in het vuur gegooid waren? Hij ziet er vier. En die vierde die ziet eruit als een zoon van de goden, een engel. Ze wandelen daar gewoon door dat vuur heen. Ja, en verder gebeurt er helemaal niets. Hier gebeurt een wonder. God zelf komt zijn kinderen te hulp. Hij is hen nabij. Er zijn wat apocryfe geschriften bij het boek Daniël. In de Oude Statenbabels, daar staan ze nog. En er staat dan bij dat je ze niet moet lezen als een Bijbelboek. En een van die aanhangsels heet het gebed van Azaria. Dat is de Hebreeuwse naam voor Abednego. En een ander geschrift heet het gezang van de drie mannen in het vuur. En daar staat dan in, en zo zou het gebeurd kunnen zijn, dat de drie mannen in het vuur als uit één mond God loven en God prijzen. Geloofd, zei de Heere, gij God van onze vaderen, die moet geprezen en hoog geroemd worden tot in alle eeuwigheid. Geloofd zij uw heerlijke naam, die heilig is en hoog te prijzen en te roemen in eeuwigheid. En wat hebben ze ook alweer gezegd? Toen ze voor de koning stonden, zal het zo zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand verlossen, o koning. Als je als mens je toevertrouwt aan de Heere, dan moet dat toch ook uitlopen op de lofprijzing van de Heere. Dan wordt God aanbeden. Kijk, niet elke martelaar wordt beschermd voor het vuur. Niet elke martelaar wordt beschermd voor de dood. Het was heel treffend ergens, als God christenen altijd zou redden, dan zou hun godsdienst een geweldige verzekeringspolis zijn. Dan zouden rijen egoïstische mensen klaarstaan om zich aan te melden. Maar God vraagt trouw. Of hij hem nou in gevaar spaart of niet. God vraagt trouw, ondanks hoe het afloopt. Dat is uiteindelijk geloof, dat is gelovig toevertrouwen aan de Heer. Inderdaad weten wat er ook gebeurt. Maar God staat voor mij in. Hij laat het werk van zijn handen niet los. En dat zal hij ook nooit doen. Ook al snap ik er soms helemaal niks van. Zo, waarom worden christenen vervolgd? En waarom worden christenen gedood? En waarom gaat het duivel rond als een briesende leeuw, zoekend wat hij kan verslinden? Omdat de kinderen van God nuchter zullen zijn en waakzaam. Zodat ze vast zullen staan in het geloof. Ze weerstand zullen bieden. En ze ook verder leren kijken dan het aardse bestaan op leren zien naar de Heer. Bij die drie vrienden zie je iets van het geheim van het geloof. Het geheim van de volharding. En dat is ook bij hen al een geschenk van de Geest geweest. Want volharding, dat bewerk je niet zelf. Dat is een vrucht, vrucht van geloof, van genade. En wie volhardt, zal tot het einde, die zal zalig worden. Uit genade. Voor die drie vrienden was de aanwezigheid van die vierde, die volgens Nebukadnezar een zoon van de goden was, hun redding. Als Luther zingt over de vijand die met opgestoken vaan aanrukt, dan kan hij daar ook een sterke held tegenover zetten. Eén, zegt hij, die God heeft verkoren. En dan zegt hij, vraagt u zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon, de zege is hem beschoren. Jezus Christus die door het vuur is heen gegaan. Door het vuur van het toren van God. Toen was er niemand bij hem. En zo heeft hij het vuur geblust. En zo heeft hij de straf en het oordeel weggenomen. Omdat mensen vanuit hem zouden leven. Dat is de enige manier. Zo is er eeuwig leven. Leven door alle aanvechting heen en leven door alle strijd heen. Hou vast in de Here. En Nebukadnezar, die moet het toch wel toegeven. Deze God hoort gediend te worden. Beelden van ons blijken niet toereikend te zijn. Die van Nebukadnezar niet, maar ook de onze niet. Onze denkbeelden die blijken ook nog wel eens hol en leeg te zijn. Wie zal er nog naar het beeld gekeken hebben? Nou, dat dit gebeurd is. Dat beeld wat daar in dat dal van Dura staat. Dat mag ook geen eer meer krijgen. Nebukadnezar die roept op God te eren. We moeten maar niet invullen hoe dat verder was en is. Ik denk dat het vervolg ook weer genoeg zegt over hoe Nebukadnezar daar zelf uiteindelijk in heeft gestaan. Ik ga even thee drinken en dan gaan we naar de vragen. Die zal ik vast rondsturen. Postbode. Is er een koffie in de pot?
Ja.
Dan zal ik het geluid even uitzetten.
Ja. Hans, wil je een koffie?
Nee, dankjewel.